Ik ben Eelke Pol, ik ben manager mensen, middelen en ondersteuning bij de Algemene Rekenkamer en je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van HR Academy en HR Praktijk over innovaties met impact op human resources management.
Ja, welkom bij aflevering 44 van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Ik ben Pieter Lieversen.
En ik ben Wim Nijmeijer.
Ja, nu het einde van de coronabeperkingen in zicht is, komen de berichten over schaarste aan personeel alweer naar buiten. Ook heeft het afgelopen coronajaar veranderingen bij organisaties aangejaagd die onomkeerbaar lijken. En het veranderen in en van organisaties en de veranderingen in voorkeuren van medewerkers, dat zal de komende paar jaar vast in een hogere versnelling komen. En dat zijn factoren die de behoefte aan strategisch HRM voor organisaties aanjagen. En al 10 jaar geleden schreef Eelke Pol, hij was toen HR-consultant, het boek Strategisch HRM. En Eelke die breekt daarin een lans voor toepassing van echt strategisch HRM in organisaties. En om dat te bevorderen, werkt hij in het boek een praktisch model uit. En dat is de strategische HRM-kubus. En die kubus die heeft 3 dimensies. Dat zijn erkennen, begrijpen en doen. En 10 jaar later heeft het boek en de strategische HRM-kubus nog niets aan actualiteit verloren. Maar wat strategisch HRM nu eigenlijk is en wat organisaties dat juist nu kan gaan brengen, dat gaan we vragen aan Eelke. Want hij is de schrijver van het boek en nu is hij manager mensen, middelen en ondersteuning bij de Algemene Rekenkamer. Welkom in de HR-podcast, Eelke.
Leuk om er te zijn.
Om met een eerste vraag te beginnen, Eelke. Die strategische HRM-kube, staat die ook op jouw bureau in de Algemene Rekenkamer? Of anders gezegd, ben je daar ook met strategisch HRM aan het werk?
Hij staat niet bij mij op het bureau, in alle eerlijkheid, omdat ik ook heel veel thuis werk. Met alle gekheid op een stokje. Hij zit in mijn hoofd. En hij komt regelmatig, komt hij ook in het overleg met mijn collega's, komt hij aan de orde. Het gaat natuurlijk om dat je zo'n kubus ook probeert handen en voeten te geven. En dat probeer ik ook bij de Algemene Rekenkamer te doen.
Oké, wat betekent voor jou strategisch HRM? Welke betekenis geef je eraan?
Ja, dat is een goede vraag, Wim. Er zijn allerlei definities van strategisch HRM. Ik heb de boeken van Dave Ulrich ook allemaal gelezen. Mooie, ronkende definities. Maar als ik hem even heel plat sla, dan is de meest korte definitie... Strategisch HRM gaat om succesvol functioneren van mensen. Succesvol functioneren van mensen, dat heeft 2 kanten. Het gaat om de mensen en het gaat om succes. En ik probeer dat in de praktijk vaak aan te geven met de letters H van Human Factor en B van Business. En het gaat erom dat je die 2 kanten, die H en die B, zo dicht mogelijk op elkaar probeert aan te sluiten. En ze zijn allebei in beweging. De B van Business is altijd in beweging. Van het continu. En de H van Human Factor is ook altijd in beweging. Dus het blijft altijd een continue uitdaging om die 2 op elkaar te laten en te blijven aansluiten.
Ja, je hebt in 2011 heb je het boek gepubliceerd, nog steeds verkrijgbaar. Het boek met de kubus. Toen was er ook strategisch HRM, neem ik aan.
Zeker, dat is natuurlijk iets wat toen ook al bestond. En het is ook niet, is dat veranderd in de zin van dat de term strategisch HRM nog steeds actueel is. Het heeft denk ik wel ook wat andere accenten gekregen. Maar het was toen een uitdaging om het concreet handen en voeten te geven. En het is nog steeds volgens mij een uitdaging om dat te doen. Ik zie nog steeds toch ook wel voor HR professionals toch ook wel wat worstelen met de vraag van hoe doe je dat nou? En dat is in die zin is dat niet heel veel veranderd.
In die 10 jaar is dat niet veranderd. Het probleem blijft hetzelfde.
Ja, of de uitdaging. Ik denk dat het erom gaat dat je probeert om dagelijks handen en voeten te geven aan ons mooie vak. Het is een ongelooflijk mooi vak. Het ingewikkelde is dat iedereen denkt er verstand van te hebben, van HRM. Maar het gaat ook om dat wij als HRM-professionals daar net wat meer verstand van hebben dan de andere mensen die rondlopen in organisaties. En dat is in wezen nog steeds actueel om dat te doen.
Ja, en Pieter gaf het al in zijn intro aan. Waarom is het juist nu zo belangrijk, strategisch HRM?
Ja, ik denk dat in organisaties mensen het verschil maken. Zeker ook in crisissituaties maken mensen het verschil. Tussen gemiddeld of echt succesvol. En zeker in een crisissituatie wordt er ook van organisaties verwacht dat men creatief is. En uiteindelijk zijn het mensen die creativiteit kunnen laten zien. Maar het gaat ook om een context waarin mensen die creativiteit ook daadwerkelijk kunnen laten zien. Daar komen ook aspecten als cultuur en leiderschap. Misschien komen we daar straks nog over te spreken. Die komen ook aan de orde. Maar uiteindelijk is het zo dat mensen met elkaar het antwoord moeten geven op de uitdagingen waar wij nu voor staan.
Ja, Elke, ik zou graag wat meer willen inzoomen op de kubus. Want ik heb plaatjes in het boek gezien en die doen me eigenlijk wel denken aan die kleurige Rubik Cube. He, 9 vlakken aan elke kant. Dat heeft jouw kubus ook. En jij hebt de dimensies erkennen, begrijpen en doen genoemd. Maar waarom zijn het juist die dimensies?
Ja, die kubus, misschien toch aardig om dat nog even een hele korte anekdote. Die kubus die dateert denk ik uit begin jaren 80 ongeveer. Mijn broertje die kon die kubus heel snel in elkaar zetten. Ik kon dat niet. En toen op een gegeven moment kwam strategisch HRM op mijn pad. Toen heb ik gedacht, ik zal in ieder geval zorgen dat ik die strategische HRM-kubus, dat ik die wel in elkaar kan zetten. Dus dat is even de achtergrond van de kubus. Maar dan terug naar jouw vraag, Pieter. Erkennen, begrijpen en doen. Dat zijn inderdaad de dimensies van de kubus. Als ik ze even kort langsloop, erkennen heeft te maken met het draagvlak van de kubus. Het gaat erom dat de stakeholders in een organisatie, dat die ook echt inzien en echt ook voelen dat mensen echt het verschil maken. En dat, of het dan gaat om leidinggevenden, om directeuren, om de ondernemingsraad. Het gaat erom dat die belangrijke actoren, dat die ook echt daadwerkelijk inzien dat die mensen daadwerkelijk cruciaal zijn voor het succes van de organisatie. En dat ze bereid zijn om daar ook dus tijd en aandacht en geld voor beschikbaar te stellen. En dat zijn wat mij betreft de twee criteria voor erkennen. Zijn die actoren in staat om en bereid om schaarse middelen als tijd en geld in die human factor te stoppen? Dat is erkennen. Dan gaat het om het begrijpen. Het begrijpen van de business. Het begrijpen waar het om draait in een organisatie. Een ziekenhuis is echt wat anders dan een school. En een school is echt wat anders dan een fabriek. En de ene fabriek is de andere fabriek niet. En de ene school is de andere school niet. En dat kan nu weer anders zijn dan 3 jaar geleden. Dus je moet echt begrijpen waar die business voor staat. Wat de uitdagingen zijn. En dat je ook echt begrijpt hoe die human factor daadwerkelijk het verschil kan maken. In die ene specifieke organisatie. Dus dat is de dimensie begrijpen. Dan gaat het uiteindelijk om het doen. Het echt omzetten in acties. Dus niet alleen het laten bij woorden. Maar het daadwerkelijk omzetten in concrete acties. Die dagelijks echt het verschil kunnen maken. Goede werving en selectie. Goede opleiding. Goede cultuurontwikkeling, goede teamontwikkeling. Ja, dat is echt het handwerk van HRM. Dus dat is het daadwerkelijk het omzetten in het doen.
Nou heeft die kubus een basis van 3 blokjes, 3 vakjes eigenlijk. Waarom zijn dat er 3 en geen 2 of 5?
Ja, dat heeft ook een wat meer praktisch oogpunt. Ik heb de kubus ook vertaald in een vragenlijst. Ook te vinden op strategischehrmkubus.nl. Daar kunnen mensen de vragenlijst invullen. En ik heb die vragenlijst dus ook moeten omzetten ook in een soort digitale tool. En ja, als je 3 dimensies hebt keer 3, dan heb je 3 keer 3 keer 3 mogelijke uitkomsten. Dat betekent dat er in totaal 27 mogelijke uitkomsten zijn. Nou, dat was nog voor mij om te doen, om dat om te zetten. Dus als mensen die vragenlijst invullen, dan krijgen ze dus 1 van die 27 mogelijke uitkomsten van die kubus, die krijgen ze dus te lezen.
Nou heb je in de afgelopen 10 jaar, maar natuurlijk eigenlijk ook daarvoor natuurlijk al heel wat organisaties van binnenuit gezien. En is het dan niet zo dat die organisaties eigenlijk al min of meer intuïtief zich langs die 3 dimensies begeven? Heb jij dus al expliciet gemaakt van wat er eigenlijk gebeurt? Of heb jij die 3 dimensies laten zien die misschien eigenlijk de organisaties nog niet zo gebruiken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een beetje wisselt per organisatie. De ene organisatie is daar denk ik al heel expliciet mee bezig. Bij de andere zit dat weer wat meer impliciet als het ware eronder. En ik merk dat als ik het heb over de kubus, over erkennen, begrijpen en doen, dat er dan ook wel wat kwartjes vallen. Dat men dan op een gegeven moment ook taal weet te vinden. En dan eigenlijk een soort kapstok heeft van dingen die men impliciet soms ook doet. Dan wordt het ook makkelijker om het gesprek te voeren. En dat is wat mij betreft ook een van de belangrijke pluspunten van de kubus. Dus dat je eigenlijk een soort taal hebt, een soort tool hebt waarmee je als het ware met elkaar in gesprek gaat. Of het nou gaat om HR-professionals onderling. Of eigenlijk nog beter ook met de lijn. En dat je dan als het ware die 3 dimensies eens afloopt om te kijken van hé, waar staan we eigenlijk? En waar is de winst nog te halen in onze organisatie?
Ja, en je zei net het verschilt een beetje per organisatie. Waar zou je zeggen dat organisaties eigenlijk beter kunnen doen op het gebied van strategisch HRM in relatie tot de kubus die jij gedefinieerd hebt?
Ja, ik denk dat als je het hebt over de HR-professie, dan denk ik dat de winst vooral te halen valt in het begrijpen, in het echt begrijpen van de business. Het echt ook samen met de lijn ook de dialoog aangaan. De kracht van de lijn zoekt en die kracht zit hem in de kennis van de business. Dat je daar heel goed bij aan probeert te sluiten. En dat je het probeert om je eigen kracht, die zit in die human factor, die proberen daarop aan te laten sluiten. En te kijken waar zitten nou echt de kansen in onze organisatie. En als je dat met elkaar helder hebt, en dat is ook voor een deel dus een proces wat ook echt wel vraagt om brains. Het vraagt ook om ook even de tijd te nemen om die verkenning ook met elkaar goed te doen. Dan zit daar over het algemeen de grootste winst. Om de voorwaarden dat je dan ook vervolgens weet te vertalen in het doen.
Ja, want dat was dan mijn volgende vraag. Want wat brengt dat dan als je meer focus op begrijpen hebt? Hoe ziet dan het vervolgtraject er beter uit?
Ja, kijk, het gaat natuurlijk om de goede dingen goed doen. En als het gaat om het begrijpen, zit het vooral in de goede dingen. Dat je weet van, oké, jongens, in deze fase is het belangrijk dat we ons richten op die arbeidsmarkt. Dat we echt de juiste mensen binnenhalen. Dat je samen met de lijn gaat zoeken van, goh, maar wat zijn nou de mensen die je echt nodig hebt? Wat zijn nou de echte competenties die de komende jaren echt het verschil maken? En vervolgens ook kijken, oké, hoe kan je die nou ook van de arbeidsmarkt afhalen? En dat je vervolgens ook nadenkt van, oké, hoe kan je nou bijvoorbeeld ook stakeholders, bijvoorbeeld een directeur of zware lijnmanagers gebruiken, ook in je werving, om te zorgen dat je aantrekkelijk bent voor young potentials, om die ook aan jouw organisatie zich te laten binden. Dus daar zit denk ik vooral ook de winst, Pieter.
Eelke, je vindt de wisselwerking tussen de organisatie, de doelen van de organisatie en de mensen die werken in de organisatie essentieel. Hoe gaat dat met die wederkerigheid bij strategisch HRM? Waarom is dat zo belangrijk?
Nou, dat is belangrijk omdat, als ik even terugga naar mijn definitie, succesvol functioneren van mensen, dan is dat altijd wat mij betreft een co-productie van lijn en HRM. Dat kan niet alleen maar bij HRM neer worden gelegd, dat kan ook niet alleen bij de lijn worden neergelegd. Dat is echt een dialoog, een co-productie, een partnership tussen die beide disciplines. En dat betekent dus dat je de kracht moet opzoeken van de lijn. Dat zit hem vooral in die B van business. En dan zet je je eigen kracht naast. Dat zit hem in de kennis van ons vak. Daarom moeten wij ons vak gewoon ook goed beheersen. Moeten wij ook weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Moeten we weten wat duurzaam hybride werk nou echt betekent voor mensen. Hoe je dat vormgeeft. En als je dat dus als het ware verbindt aan elkaar. Die kennis van de lijn en de kennis ook in het HRM-vak. Ja, dan ben je volgens mij een winnende combinatie.
En betekent dat ook dat HRM in die combinatie leidend is? Of zijn alle actoren leidend?
Nou, ik denk dat het niet zozeer is dat HRM leidend is per se in de discussie, maar wel in het proces. Het gaat erom dat HRM een proces als het ware ontwikkelt en ansoneert, waarin zeg maar de lijn wordt uitgenodigd om als het ware mee met jou op reis te gaan in die verkenning van die drie dimensies. En als je dat niet op een goede en leuke manier, een inspirerende manier doet, als dat in saaie sessies gebeurt, ja, dan gaat het niet werken. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat HRM dat proces goed organiseert en zorgt dat er energie loskomt bij alle belangrijke actoren. En dat maakt echt het verschil.
En heb jij ook de indruk dat het lijnmanagement geïnteresseerd is in het onderwerp strategisch HRM?
Ja, ik denk dat managers heel goed begrijpen dat mensen daarin heel belangrijk zijn. Die ervaring hebben ze wel. Dat ze soms nog zoeken naar de manier waarop dat dan werkt. Dat ze worden natuurlijk ook afgeleid door de inhoud. Ik merk het ook bij de rekenkamer. Dat zijn directeuren met zware inhoudelijke portefeuilles. Ja, die zijn ook gericht op het onderzoek. Tegelijkertijd sturen die directeuren ook directies aan van, laten we zeggen, 30, 40 hoogopgeleide professionals. Dus dat betekent dat het goed benutten van de talenten van die mensen natuurlijk een van de uitdagingen is voor die directeuren. En het gaat erom dat HRM probeert om die directeuren ook als het ware te verleiden om ook die aandacht ook te geven ook aan die mensen. En dat samenspel, dat is denk ik heel belangrijk.
Is strategisch HRM in jouw gedachte van belang bij professionele organisaties, dus met kenniswerkers? Is dat hetzelfde als dat je bijvoorbeeld in een productieomgeving strategisch HRM gaat initiëren?
Ja, het is dus niet hetzelfde qua uitkomst. Je zal dus echt andere accenten zijn. Je krijgt andere thema's, krijg je. Het proces waarin je dat kan doen, dat kan best ongeveer hetzelfde zijn. Dat is niet zo'n punt. Die dimensies van erkennen, begrijpen en doen, die zijn bij allebei de organisaties van belang. Of het nou een fabriek is of een hoogwaardige professionele organisatie. Alleen de invulling en het laden van die thema's die eruit gaan komen, die zullen wel verschillend zijn. En dat is ook het leuke, vind ik, aan strategisch HRM, is dat dus in elke organisatie weer anders uit kan pakken. En dat het ook in de tijd ook anders is. Dat het nu in 2021 weer anders is dan 5 jaar geleden.
Ik wil toch nog even inzoomen op die wederkerigheid, Eelke. Want jij geeft ook aan in je boek dat de wederkerigheid is van wat wil de organisatie, maar ook wat willen en kunnen mensen. En dat daar dus ook een wederkerigheid in zit. Terwijl het eigenlijk een beetje toch het standaard beeld is van een organisatie zet een stip aan de horizon. Kijkt vervolgens intern van wat moeten we allemaal doen? Kunnen onze mensen dat? Dan moeten we nieuwe mensen hebben of we moeten mensen omscholen en dan gaan we op weg. Maar jij betoogt eigenlijk ook van ja, maar dat is een samenspel. Oftewel, zou het dan zo kunnen zijn dat van daar staat die stip en daar gaan we met z'n allen naartoe en iedereen moet zich daarnaar schikken. Dat wat gedateerd is.
Ja, dat hangt een beetje af ook wel naar welke organisatie je kijkt. Je hebt natuurlijk organisaties die worden heel erg gedomineerd ook door de omgeving. Hè. Als je het hebt over de overheid, dat zijn organisaties die hebben gewoon een missie en opdracht. En dat wordt gewoon vanuit de omgeving bepaald. Als je praat over een echt commerciële organisatie, die kan zijn eigen markt kiezen. Die kan zijn eigen klanten kiezen. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je probeert om die klanten te kiezen die ook passen bij de talenten en mogelijkheden van je mensen. En als je dat op een goede manier doet, dan krijg je dat samenspel dus inderdaad in optima forma. Dan zoek je dus waar de kansen liggen in de markt. Vervolgens kijk je ook van, wat zijn de mogelijkheden die onze mensen hebben? En dan kan je daarin wat fine-tunen. Soms moet je mensen uit de markt halen. Maar het zal niet zo zijn dat je als het ware je hele populatie gaat vervangen. Dat is natuurlijk niet realistisch. Dus je kan daarin ook natuurlijk een aantal keuzes maken die ook passen ook bij de kwaliteit en talenten van je eigen mensen.
Geef je daarmee aan dat bij commerciële organisaties, dus die onder de tucht van de markt zitten, dat daarmee de vrijheid voor strategisch HRM groter is dan bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat als je eerlijk moet zijn, dat die kansen daarin in die zin wat groter zijn. Dat betekent niet dat bij overheidsorganisaties dat je niet met strategisch HRM aan de slag kan gaan. En er komt nog een dimensie bij die ik ook wel graag wil noemen, is dat strategisch HRM wordt vaak gekoppeld ook aan de hele organisatie. En daarmee maak je het, vind ik voor sommige HRM's, voor veel HRM's maak je het ook heel groot. En daarmee ook soms iets te ver van het bed. Terwijl als je het iets kleiner maakt, iets menselijker maakt, dan heb je het over succesvol functioneren van mensen. En dat kan dus zijn op de schaal van een organisatie, maar het kan ook zijn op de schaal van een onderdeel, een business unit of een afdeling of een regio. En dat is ook vaak het speelveld van HRM. Dus die zitten wat dichter ook op zo'n regio of op een afdeling. En als die in staat zijn om met die bewuste directeur of manager toch heel goed dat samenspel vorm te geven, die dialoog vorm te geven, het zoeken naar erkennen, begrijpen en doen en dat concreet in te vullen, dan kan je dus ook op een iets kleinere schaal kan je zorgen voor succesvol functionerende mensen. En dat maakt het, denk ik, voor heel veel HRM'ers maakt het dat het iets dichterbij ligt en daarmee ook wat aanlokkelijker om ermee aan de slag te gaan.
Ja, hoe zie jij dan de gelaagdheid dat strategisch HRM is afgeleid, hè, of de HR-strategie zou ik misschien moeten zeggen, van de ondernemingsstrategie?
Ja, dat is een vraag die ik inderdaad vaker tegenkom. Ook als ik af en toe nog eens word gevraagd om eens advies te geven of mee te denken. Dan is altijd de vraag van, begin je inderdaad vanuit zeg maar één gemeenschappelijk HRM-strategie. En ga je vervolgens dat vertalen ook naar onderliggende afdelingen, regio's enzovoort. Hè? Of ga je hem veel meer opbouwen vanuit de onderkant. En ik geloof eigenlijk in een soort combinatie waarbij je zegt van joh, je moet wel een soort gemeenschappelijke missie hebben. Dat je weet waar je staat als organisatie met een aantal kernwaarden. Maar vervolgens geloof ik erin dat je dat dan heel goed ook als daar een bottom-up kan opbouwen. Dus dat je in gesprek gaat ook met directies en met business unit enzovoort. Om iets kleinschaliger dat als daar op te bouwen. Vervolgens komen daar dan een aantal gemeenschappelijke elementen uit. Die gemeenschappelijke elementen die zorgen voor het cement. En dat is dan als het ware, dat zijn als het ware bouwstenen voor meer gemeenschappelijk HRM-beleid. Maar vervolgens heb je ook een aantal accenten die je dus echt wel legt, ook op een iets onderliggend niveau. Waar dan ook vaak ook echt de energie zit om daar ook concreet mee aan de slag te gaan.
En strategisch HRM zou dan wat meer in de dagdagelijkse agenda van afdelingsmanagers, HR-professionals, et cetera, terechtkomen.
Precies, en dat is volgens mij heel belangrijk, hè, dat we strategisch HRM niet al te groot maken. Want heel groot maakt, dan komt het ook verder af van het bed. Dan wordt het ook iets wat een soort mythe is. Hè. En dan wordt het ook bijna te groot om die stap te zetten om er concreet mee aan de slag te gaan. Terwijl mijn pleidooi is echt van, joh, maak het ietsje kleiner. Kijk waar je mogelijkheden liggen, waar je kans ligt, waar de energie ook zit. Die zit vaak op een kleinere schaal. Die zit vaak op het niveau van een business unit of een directie of wat dan ook. En zorg dat je die energie zoekt en ga vervolgens concreet aan de slag.
Hoe belangrijk, Elke, is leiderschap in strategisch HRM? Je hebt het natuurlijk aangegeven, het zou eigenlijk al in de dagelijkse agenda van afdelingsleiders kunnen zijn. Maar als je dat eens wat veralgemeniseert, leiderschap en strategisch HRM, wat is daar voor jou de verbinding tussen?
Ja, het is cruciaal. Cruciaal. Ik werk ook in mijn model werk ik ook met drie knoppen waar je concreet aan kan draaien. Dat zijn de knoppen cultuur. Dat is de knop HRM-instrumentarium. En dat is als laatste de knop leiderschap. En dat leiderschap is wat mij betreft echt de hefboom ook om echt daadwerkelijk strategisch HRM concreet handen en voeten te geven. Want als je bijvoorbeeld een simpel thema, als je een thema pakt als duurzaam hybride werken, wat nu heel erg actueel is, dan zitten daar eigenlijk al die drie aspecten zitten erin. Hè. Het heeft vooral voor een deel te maken met HRM-instrumentarium, zorgen dat mensen thuis aan de slag kunnen gaan. Dus het heeft arbo-kanten in zich. Het heeft ook aspecten in zich van arbeidsvoorwaarden en dergelijke. Maar het heeft ook te maken met cultuur. Is het gebruikelijk om thuis te werken? Is het gebruikelijk om wel of niet 's avonds of met het weekend te werken? Is het mogelijk om ook nee te zeggen? Nou, dat soort zaken. Maar ook leiderschap, want uiteindelijk zijn het leiders die ook in hun voorbeeldgedrag laten zien wat zij blijkbaar de norm vinden. Het zijn ook leiders die instrumenten ook moeten toepassen, die mensen moeten aanspreken, die mensen ook bij elkaar moeten brengen, moeten zorgen voor sociale cohesie. Dus dat leiderschap is eigenlijk is eigenlijk mijn ervaring in alle aspecten van succesvol strategische HRM, is dat leiderschap wel heel erg belangrijk.
Ja, want jij noemt er ook als eerste knop waar je aan kan draaien, dat is cultuur. Nou gaf je net aan, ja, voor een fabriek en misschien voor een school, dan is het proces wel hetzelfde, maar de uitkomst is anders. Kan je dat ook zo zeggen bij cultuur? Hoe bepalend is cultuur in de uitkomst van strategische HRM?
Ja, is ook een hele wezenlijke, vandaar dat het een van die drie knoppen is. En cultuur is natuurlijk een hele ingewikkelde, want je kan niet zomaar even aan de knop cultuur draaien. En ook daar zit zeg maar leiderschap vaak ook als een hefboom om die cultuur te veranderen. Het kan wel zo zijn dat je soms bepaalde HRM-instrumenten inzet om die cultuur wel een ander accent te geven. Als je kiest voor bijvoorbeeld teambeloning, dan ga je de samenwerking ga je accentueren. En dan kan je daarmee zeker een bijdrage leveren ook aan die cultuur. Maar dan is het nog steeds zo dat die leider, die manager, die moet uiteindelijk dat instrument, dus die teambeloning, ook daadwerkelijk inzetten. Dus het gaat hem ook uiteindelijk om de daadwerkelijke toepassing. Dus dan kom je weer bij die derde dimensie van het doen uit. Zo zie je dus dat al die aspecten met elkaar samenhangen.
Ja, en nog even als de afsluiting te zoeken rondom de rol van HR. Je zei, HR moet vooral het proces aanjagen. En natuurlijk ook op een uitnodigende en enthousiaste manier dat doen. Maar wat is uiteindelijk de deliverable van HR in het proces van strategisch HRM?
Ja, ik denk dat zeg maar even los inderdaad van het feit dat proces moet worden vormgegeven. Dat is echt een niet te onderschatten aspect van dit geheel. Moet HRM natuurlijk ook zijn eigen professie en zijn eigen inhoud als het ware als input meegeven. Als je het hebt over het goed vormgeven van HRM-beleid, dan gaat het ook om of je de kengetallen kent, of je weet hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit, of je de wetgeving kent. En dat zijn wel een aantal aspecten die, vind ik, ook wel wat onderbelicht zijn soms. Kijk, als je strategisch HRM heel groot, heel mythisch maakt, dan komt het dus heel ver af van de pet te staan. Terwijl een aantal wat meer basale HRM-processen, die worden wel eens onderschat. Terwijl dat in de praktijk heel niet zo makkelijk is om een goed werving- en selectieproces goed vorm te geven. Om echt goed opleidingsbeleid handen en voeten te geven. Dat wordt echt onderschat. Is niet heel sexy, maar als je dat op een goed niveau weet uit te voeren, dan is dat heel knap en dan is dat absoluut een groot compliment waard.
Nou, oké. Als jij onze collega's tips zou willen geven die met strategisch HRM bezig zijn of ermee willen starten, welke tips geef jij ze mee?
Ja, als ik een tip mag geven aan de collega's, dan zou ik zeggen, zoek vooral de energie. HRM is een ongelooflijk mooi vak. Het gaat over mensen, het gaat over organisatie. Je probeert dat aan elkaar te koppelen. Het heeft heel veel facetten in zich. Maar het kan soms ook ingewikkeld zijn. Het kan soms ook wat taai zijn. Maar probeer vooral de energie te zoeken. Probeer vooral te kijken, waar zit de energie bij mensen in de lijn? Waar liggen ze wakker van? Wat zijn hun idealen? Waar krijgen ze energie van? En probeer dat als het ware boven water te krijgen en probeer dat op een creatieve manier te koppelen aan een aantal HRM-invalshoeken. Als je te maken hebt met een directeur die het heel leuk vindt om met mensen aan de slag te gaan, dan ga je dus vooral op zoek ook naar tools die horen bij talentontwikkeling. Probeer je daar die energie los te maken. En als je die energie hebt, dan kan je vervolgens ook werken misschien aan een aantal wat meer taaiere thema's die ook van belang zijn. Maar als je begint met de taaie onderwerpen, dan is het veel ingewikkelder. Dan moet je veel meer tegen de stroom inzwemmen.
Nou, dat zijn mooie, bruikbare en wijze tips ook, Elke. Nou, bedankt daarvoor. En ook bedankt dat je bij ons in de HR-podcast was om in ronde bewoordingen te vertellen over de strategische HRM-kuurs.
Leuk om in de uitzending te zijn.
En daarmee zijn we bijna aan het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over innovaties met impact op HR. Bijna, want ik wil je nog vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Of misschien heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering. Laat het ons en andere HR-professionals weten. En schrijf een recensie op Apple Podcast of stuur een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.